Matthäus hoofdstuk 11, waarvan ik meteen de aanvang van de avond maar weer zeg dat het gelezen zou moeten worden in samenhang met het voorgaande hoofdstuk. Daarboven staat de 12 apostelen. En in het bijzonder ging het om wat wij ook wel noemen de uitzending van de 12 apostelen. Want waar het om gaat is dat deze hoofdstukken spreken over de dienst aan de Heer, zoals die min of meer aan de discipelen, die apostelen zouden zijn uiteraard, werd opgedragen. En in het vervolg van deze hoofdstukken, of in de loop van deze hoofdstukken, wordt uitgebreid gesproken over de consequenties die die dienst aan de Heer nou eenmaal heeft. Dat wil zeggen, er wordt gesproken over hoe die dienst zo ongeveer vervuld zou worden, maar er wordt ook uitgebreid gesproken over wat men daarin zoal zou tegenkomen. En in ieder geval hebben we vorige keer gezien in het eerste deel van Matthäus 11, in elk geval, dat blijkt dat men het nooit goed doet en dat men door de mensen in het algemeen toch niet geaccepteerd zal worden. En of men dan komt etende en drinkende, of men komt zonder te eten en drinken, zoals het staat in vers 18 en 19... Het maakt niet uit, men beoordeelt die dingen toch verkeerd eenvoudig, omdat het natuurlijk niet gaat om ons, om de mens, om de apostel of discipel of gewoon de dienstknecht, want die term gebruik je dan toch maar het liefst. Het gaat om de boodschap uiteindelijk en men is daar nou eenmaal mee verbonden. In dat verband wordt men inderdaad gewaarschuwd en in dat verband wordt ook gesproken vanaf vers 20 over wat genoemd wordt de drie onboedvaardige steden, want er blijkt dat weliswaar aan deze steden, en bedoelt dus uiteraard de inwoners van die steden, hè, maar dat aan die steden inderdaad het evangelie gepredikt werd, maar dat niet alleen. Er werden zelfs krachtige tekenen of wonderen gedaan, zoals ook gezegd wordt. Niettemin heeft het niet geleid tot enig resultaat, daar komt het op neer. Waarmee ik niet gezegd wil hebben dat er niet sommige mensen uit deze plaatsen tot geloof gekomen zijn, maar waarmee ik wel natuurlijk zeg dat in het algemeen men niet tot geloof kwam, in grote meerderheid niet. En daar spreekt de Heer Jezus ook inderdaad over. In vers 20, waar staat, toen begon hij de steden in de welke zijn krachten meest geschied waren, te verwijten, omdat ze zich niet bekeerd hadden. Wee u Chorazin, wee u Bethsaida, want zo in Tyrus en Sidon de krachten waren geschied die in u geschied zijn, zij zouden zich eertijds in zak en as bekeerd hebben. Doch ik zeg u, het zal Tyrus en Sidon verdraaglijker zijn in de dag des oordeels dan u lieden. En gij Capernaum, die tot de hemel toe zijt verhoogd, gij zult tot de hel toe nedergestoten worden, want zo in Sodom die krachten waren geschied die in u geschied zijn, zij zouden tot op de huidige dag gebleven zijn. Doch ik zeg u dat het den landen van Sodom verdraaglijker zal zijn in de dag des oordeels dan u. En er wordt dus inderdaad een vergelijking gemaakt tussen deze drie steden in Galilea, die inderdaad deze krachten hadden meegemaakt en die het woord van de Heer Jezus gehoord hadden, die zijn tekenen gezien hadden, maar waarvan de Heer inderdaad zegt dat zij niet gereageerd hebben, niet tot bekering gekomen zijn, want dat is de term die hier gebruikt wordt. En het wordt vergeleken met steden als Tyrus en Sidon in de eerste plaats, en daarna wordt het vergeleken met Sodom. En die geschiedenis kent natuurlijk helemaal iedereen. Het idee is dat God over die steden in het verleden een oordeel gebracht heeft, en Sodom natuurlijk heel nadrukkelijk. En er wordt gezegd dat een erger oordeel zal komen over Chorazin, Bethsaida en Capernaum. Eenvoudig omdat de mensen die daar wonen nou eenmaal grotere verantwoordelijkheid dragen, omdat zij meer dan de inwoners van Sodom in de tijd en meer dan Tyrus en Sidon geconfronteerd zijn geworden met de Heer Jezus, met de blijde boodschap, met de tekenen die de Heer deed enzovoorts. En dat het hier zo gezegd wordt, wel, ons maakt het niet uit hoe dat met die inwoners van Capernaum of Chorazin of Bethsaida gaat. Wij kennen die mensen niet, het spreekt ons niet aan en we kunnen ons ook afvragen waarom dit soort uitspraken dan eigenlijk in de Bijbel staan. Maar het lijkt me duidelijk dat wij in deze verse inderdaad gewaarschuwd worden voor dit verschijnsel. Dat wil zeggen, ook hoezeer wij de Heer dienen, welke plaats dan ook, hoezeer wij hem dienen, hoezeer de Heer misschien ons gebruikt tot zijn dienst, we hoeven er niet op te rekenen dat daardoor Oldebroek, ik noem maar een plaats, niet waar, tot bekering zal komen of zo. Hè? En als u protest hebt tegen Oldenbroek, dan moet toch gewoon Urk. Nee, dat is me net welke kant ik even opkijk, niet waar. Dat gaat het nou verder niet om. Maar het gaat erom dat we niet hebben te verwachten dat op onze prediking meer resultaat zal zijn dan op de prediking van de Heer Jezus. En het verhaal is natuurlijk dat Chorazin, Bethsaida en Capernaum lagen in de streek waarin de Heer Jezus was opgegroeid en waarin hij het meeste van zijn tekenen gedaan had. Capernaum woonde hij zelfs, officieel. Goed. Nou, dus inderdaad een oordeel wordt uitgesproken en zij worden gewaarschuwd. Chorazin, Bethsaida en Capernaum zullen dit niet hebben aangehoord, of misschien ook wel, dat weet ik dan niet. Maar zijn discipelen hebben dit aangehoord en die wisten dus waar ze mee rekening konden houden voor de toekomst. Ik wijs er bovendien op dat hier dus gezegd wordt dat in ieder geval de inwoners van Sodom alsnog geoordeeld zullen worden. Kennelijk op de jongste dag, want ik zou niet weten wanneer het anders zou zijn. Want er staat toch, ik zeg u, dat het de landen van Sodom verdraaglijker zal zijn in de dag des oordeels dan u. Zal zijn. En dat betekent dus dat het uiteindelijke oordeel over de Sodomieters, want dat is gewoon het Nederlandse woord daarvoor. Daarna hebben we ervan gemaakt Sodomieten, maar dat klinkt toch te veel die kant op. Dus zeggen wij altijd netjes de inwoners van Sodom. Zaliger, of juist niet zaliger, dat weet ik niet, maar de voormalige inwoners van Sodom in elk geval. Maar het woord is sodomieter. Dat is echt waar, kijk het maar na in uw woordenboek. En als het er niet in staat, dan gooit het maar weg. Dan moet u maar zien dat u een beter woordenboek krijgt. Zo is het nou eenmaal. Maar wat ik alleen maar wilde zeggen, is dat deze inwoners van Sodom dus alsnog geoordeeld zullen worden in de toekomst. En dat betekent automatisch ook dat de uitdrukking den landen van Sodom in vers 24 niet in de letterlijke zin gebruikt wordt. Want niet het land zozeer zou geoordeeld worden in de toekomst. Het land is in het verleden geoordeeld. En het gaat dus om de inwoners van dat land, van dat gebied. Ze zullen alsnog geoordeeld worden. Hetzelfde geldt voor Tyrus en Sidon. Ik vind het altijd aardig dat Tyrus en Sidon hier genoemd worden. Want als u mij vraagt, hoezo Tyrus en Sidon? Nou ja, Tyrus en Sidon zijn natuurlijk ook ooit een keer verwoest geworden. Daarna zeg ik, welke stad niet? Ik kom met bodelgraven, dat is verscheidene malen verbrand in de loop der eeuwen. Dus dat zegt ons ook niet zoveel. Maar het aardige is natuurlijk wel dat Tyrus en Sidon gelegen zijn in Libanon. En Libanon wordt in verband gebracht met de 10 stammen van Israël. Dat is waar het om gaat. En als u zegt, nou, dat vind ik leuk dat dat genoemd wordt, zit dat ook achter Sodom? Dan zeg ik, jawel, ook zit het achter Sodom. Want in Sodom woonde ene Lot. En wat uit Lot voortkwam, Moab en Ammon, zijn net zo goed in beeld van de 10 stammen van Israël. Dat is typologie. En ik weet, het speelt hier niet een belangrijke rol in dit verhaal, maar het speelt al deze hoofdstukken door. Een belangrijke rol, want de gedachte blijft, en we komen hem ook prompt tegen in hoofdstuk 12, en verder overigens, de gedachte blijft dat inderdaad een oordeel zou gebracht worden over degenen die ongelovig zijn, en je kunt rustig uitbreiden van Chorazin, Bethsaida en Capernaum, kun je rustig uitbreiden over heel het Joodse volk als zodanig, wat in de tijd verhard en verblind geworden is, zoals het is tot op vandaag. Maar hoewel er aan de ene kant een oordeel zou komen specifiek over het Joodse volk vanwege de afwijzing van het evangelie, ligt hier toch op de achtergrond de gedachte dat er een ander volk is wat er dan toch wat meer belangstelling voor had. En zo kom je dus toch terecht bij die 10 stammen kwestie die in al deze hoofdstukken steeds op de achtergrond een rol speelt. Maar goed, ik geef meteen toe dat het in dit schriftgedeelte bepaald niet belangrijk is. Maar het is wel opmerkelijk dat deze plaatsen genoemd worden, hè? Joodse plaatsen, overigens gelegen in Galilea, hetgeen vanzelfsprekend ook die kant op wijst. Maar Joodse plaatsen, gelegen in Galilea, waar de Heer woonde, waarover een oordeel zou komen. En aan de andere kant worden plaatsen genoemd waarover al een oordeel gekomen was, tot op zekere hoogte althans. En daarvan wordt gezegd dat die lui in ieder geval beter af zijn. En daarmee komen we vanzelf terecht bij de waarheid van onze bedeling, waarbij een oordeel gebracht zou worden over het Joodse volk en waarbij de beloofde zegeningen bij een ander volk zouden terechtkomen. Dat is het in ieder geval. Nou goed, Maar de belangrijke gedachte, ook aan de oppervlakte van dit schriftgedeelte, is natuurlijk dat waar men dienstknecht is van de Heer Jezus, hoeft men niet te verwachten dat er betere resultaten behaald zullen worden dan die in de dagen van de Heer Jezus zelf. En dat is maar waar het om gaat. Hè. Tegenstand, ongeloof en zelfs gewoon ronduit vijandschap, daar zou men zich aan verwachten. Dat is Vlaams, geloof ik, hè? Niet? Daar kun je op rekenen in ieder geval. Nou, en in dat verband zegt de Heer in vers 25, in diezelfde tijd staat er, in diezelfde tijd antwoordde Jezus en zeide, ik dank u Vader, Heere des hemels en der aarde, dat gij deze dingen voor de wijzen en verstandigen verborgen hebt en hebt dezelfde aan de kinderkunst geopenbaard, zodat, maar dat heb ik al eerder aangehaald, zodat in dit vers uitdrukkelijk verwezen wordt naar die verborgene dingen uit onze bedeling die inderdaad geopenbaard worden aan de, wat hier genoemd worden, kinderkens, maar die later blijken wel degelijk volwassen te zijn, volgens 1 Korinthe 2 dan in ieder geval. Het idee is inderdaad dat de ongelovigen deze dingen niet ontvangen, en hoe wijs en verstandig ze ook zijn, ze zijn ongelovig en daardoor niet in staat om de geestelijke dingen te ontvangen. En dan zeg ik het bijna letterlijk met de woorden van 1 Thessalonicenzen 2, waar dat natuurlijk ook staat. En waar staat de natuurlijke mens grijpt of begrijpt of vangt of ontvangt niet de dingen die des geestes God zijn, want zij zijn hem dwaasheid. Ze passen niet in zijn eigen denkraam, met dank aan een Belg. Toch of niet? Hè? Wat zei je, Jannie? Het past niet in zijn denkraam, het past niet in zijn filosofie, zeggen we dan. Hè? Denkraam vind ik een veel mooier woord trouwens. Kader. Het past er niet in. En dus blijft het voor de natuurlijke mens verborgen. Maar aan de kinderkens die zo'n denkraam nog niet hebben, die geen systeem van filosofie hebben opgebouwd, die niet hun vooropgezette meningen hebben, eenvoudig omdat het hen daartoe aan mogelijkheden ontbreekt, aan die kinderkens wordt het geopenbaard. En waar die kinderkens dan toch een denkraam opbouwen of een filosofie tot wijsheid komen, zal ik maar zeggen, gebeurt dat op basis van wat God zelf geopenbaard heeft. En dat is de hele gedachtegang. Onze geestelijke groei als gelovigen wordt ik in hoge mate hierdoor bepaald, namelijk of wij in staat zijn om onze vooroordelen, wat wij geleerd hebben, terzijde te schuiven, om het te vervangen door het woord Gods. Want zo gaat het in de praktijk en dat is bepalend voor ons geestelijk leven, denk ik dat de beste term is, namelijk voor ons denken in de eerste plaats natuurlijk en daarna ook voor onze praktische wandel en zeker dus ook voor onze praktische dienst. Daar komt het op neer. Maar de Heer dankt zijn Vader dat deze dingen verborgen zijn voor wijze en verstandigen. Waaruit men weer volgt dat het ook de bedoeling van de Heer Jezus zelf is dat deze dingen niet bekend gemaakt worden of niet bekend worden bij ongelovigen, maar juist dat ze alleen bekend gemaakt worden aan gelovigen. Het is natuurlijk zo dat bijbelse, dat goddelijke, dat geestelijke waarheid iets ja, het is een understatement, maar dat iets heiligs heeft. Ik wil zeggen, het is ook inderdaad heilig. Het is niet de bedoeling dat het verontreinigd wordt door hen die zelf niet heilig zijn. En daarom is de gedachte dat wij eerst geheiligd zouden worden, tot geloof zouden komen namelijk, en wedergeboren zouden worden, en daardoor geheiligd zouden zijn, opdat wij die heilig zijn, inderdaad, dit heilige woord van God zouden ontvangen. Dat is ongeveer het idee. En dus zegt 1 Korinthe 2, de natuurlijke mens, eigenlijk de zielige mens, die ziel is de oude mens dus, die ontvangt niet de dingen die des geestes God zijn, want ze zijn een dwaasheid, maar staat er, de geestelijke mens ontvangt deze dingen wel. En bovendien wordt dat voorafgegaan door de uitspraken over die dingen die geen oog heeft gezien en geen oor heeft gehoord, enzovoorts, en die in het hart van de mens ook niet konden opklimmen, maar waarvan dan gezegd wordt dat God het geopenbaard heeft aan ons, aan degene namelijk die hem lief hebben, want zo ongeveer staat het daar. En dat wordt hier ook aangehaald, waaruit je rustig kunt concluderen dat het niet de bedoeling is dat de ongelovige werkelijk kennis krijgt van het woord Gods als zodanig. Dat is niet de bedoeling. De bedoeling is dat de ongelovige tot geloof komt. En dus tot onderwerping aan dat woord Gods, opdat hij het daarna zou leren verstaan. En bovendien, uit vers 25, uit de woorden van ik dank u Vader, concluderen wij dat dat zo de wil is van de Heer Jezus, dat het de bedoeling is dat het zo gaat. Maar uit vers 26 blijkt dat het de bedoeling is, ook van de Vader, dat het zo gaat. Want er staat, ja Vader, want alzo is geweest het welbehagen voor u. Aan de ongelovigen, of aan de onwetende, zeg ik liever, aan de onwetende, of voor de onwetende, is er geen andere boodschap dan dat men zich zou onderwerpen aan God en zijn woord. En dus zou komen tot geloof in de Heer Jezus Christus, om daardoor nieuw leven te ontvangen. Dat is dan dat. En of men begrijpt waarom dat is, heeft er niets mee te maken, men zou dat gewoon doen. En daarna pas wordt aan de wedergeboren mens het woord God bekendgemaakt, geopenbaard of hoe het maar heten mag. Slechts gelovigen worden onderwezen in het woord God. Aan onwetenden wordt het evangelie, en dat is een wat smaller gedeelte dan van het woord God, wordt het evangelie niet eens onderwezen, maar gepredikt. Want, nou we het er toch even over hebben, het evangelie kan natuurlijk ook onderwezen worden, maar in de Bijbel wordt het evangelie slechts onderwezen in aangelovigen. Bijvoorbeeld die in Rome zijn, en in iets mindere mate aan degenen die in Galatië zijn, maar in principe noem ik dan toch bij voorkeur de brief aan de Romeinen. Daarin wordt namelijk niet het evangelie gepredikt, dus waarom ook? Want die Romeinen worden geacht gelovigen te zijn, de geadresseerden immers. Maar aan hen wordt wel uiteengezet hoe dat evangelie eigenlijk werkt. Hoe het in elkaar steekt, wat er de juridische basis van is, wat er de grondslag van is, hoe het zo gekomen is, of hoe je dat maar zegt in gewoon Nederlands. Maar aan de ongelovigen, aan de onwetenden zeg ik dus nu weer, wordt gewoon gepredikt dat men zou komen tot geloof in hem die God uit de dood heeft opgewekt. Heeft hij dat dan gedaan? Ja, dat heeft hij gedaan. Waarom? Waartoe? Hoezo? Dat wordt er niet bij uitgelegd. Het is nou eenmaal zo. Men lezen de prediking van de apostel Petrus op de Pinksterdag in Handelingen 2. En men lezen de uitgebreide toespraak van de apostel Paulus in Handelingen 13. Dan heb je precies twee keer hetzelfde. Gaat maar over één ding, over Jezus van Nazareth, die inderdaad gestorven is en daarmee zonden heeft weggedaan en die door God werd opgewekt. En vervolgens is de gedachte dat wanneer wij ons aan hem, de verhoogde, onderwerpen, want daartoe is hij verhoogd, hè, opdat wij ons aan hem zouden onderwerpen. Wel, dat wanneer wij dat doen, krijgen wij deel aan zijn eeuwig leven, punt uit. Waarna volgt de uitnodiging. Elk die wil mag komen, zingende zusjes dan. Hè? Nou goed, meer niet. Maar hoe dat in elkaar steekt, ja, daarvoor gaan we naar, moet je terecht in de brief aan de Romeinen in eerste instantie. Maar die is geschreven aan gelovigen. En daar wordt uitgebreid beschreven de zondige positie van de mens, enzovoorts. Wordt uitgebreid geschreven over oud-testamentische beloften, wordt uitgebreid uiteengezet hoe het ook niks nieuws is dat God geloof rekent tot gerechtigheid. En er wordt uiteengezet hoe God dat kan doen, op welke grond namelijk hij dat kan doen, enzovoorts. En daarna wordt uiteengezet wat er het resultaat van is voor degene die geloven. En het vervolg daarop vind je dan nog weer zelfs in, dan laat ik maar zeggen, de Efezebrief of zo, hè. Dus dat is waar het om gaat. De Bijbel uitleggen aan mensen die in beginsel zich niet aan die schrift onderwerpen, heeft namelijk geen enkele zin. Als men zich niet onderwerpt aan de schrift, wat voor zin heeft het om hem dan uit te leggen? Niks, immers. Dat werkt namelijk niet. En omdat het toch niet werkt, zegt de Heer, dan kan het ook maar beter verborgen blijven, want je moet geen palen voor de zwijnen werpen. Volstrekt de Bijbelse uitdrukking in dit verband. En de Heer Jezus dankt daar zelfs voor. Maar het betekent wel dat er in deze woorden, die feitelijk in zichzelf verborgen zijn, spreekt hij over de verborgenheden van het koninkrijk, over wat er dan wel zou gebeuren enzovoort, maar het wordt niet verteld in publiek. En voor zover de Heer in deze woorden er toch over spreekt, zijn het woorden die weliswaar gehoord worden door de omstanders. We gaan nemen dat Matthäus het gehoord heeft, want hoe heeft hij het anders opgeschreven? Maar het zijn woorden die niettemin gericht zijn, niet aan de omstanders, maar aan God zelf. En zo worden die woorden dus toch een beetje verborgen gehouden. Het is niet voor het publiek eigenlijk bestemd. Het is rechtstreeks de communicatie tussen de Heer Jezus en zijn hemelse Vader met betrekking tot dingen die in de nabije toekomst dan toch in elk geval gerealiseerd zouden worden. Iets dergelijks vind je natuurlijk ook in Johannes 17, het hoge priesterlijk gebed. wat de Heer uitspreekt in het bijzijn van zijn discipelen. Het was natuurlijk de bedoeling dat ze het zouden horen en daarna dat wij dat ook zouden lezen. Maar strikt genomen, hij spreekt in dat gebed over de dingen zoals die, over de situatie zoals die zou ontstaan na zijn verhoging, na zijn hemelvaart namelijk. Of beter gezegd, na zijn verheerlijking, want daar begint dat gebed dan ook inderdaad mee. En terecht heet het ook zo, hè, noemen wij het zo, het hoge priesterlijk gebed, want het spreekt over de positie van Christus in onze dagen. Niet zozeer als de koning, nog niet als de koning in ieder geval, maar wel in zijn functioneren, althans, als hoge priester. En daar gaat het maar om. Daar begrepen die discipelen uiteraard niks van. Dat werd hen trouwens ook gezegd, dat ze daar niets van begrepen. Maar de Heer zei wel, let maar goed op, want later zul je het verstaan en zul je herinneren dat ik er al over gesproken heb. En in dat verband spreekt de Heer dat gebed uit ten aanhoren van de discipelen, maar gericht tot zijn hemelse vader. Omdat het feitelijk dingen waren die op dat moment nog niet echt aan de orde waren. Maar binnen afzienbare tijd, binnen enkele dagen, zou dat wel het geval zijn natuurlijk. En zo is het ook met dit gebed kennelijk. Het gaat zelfs nog verder, want eigenlijk is het zo dat wij bepaalde aspecten in dit gebed tegen, laat ik het anders zeggen, in dit gebed herkennen wij, als het goed is, het zogeheten hogerpriestelijk gebed van heel Johannes 17. Erg uitgebreid daar, maar niettemin, de Heer spreekt hier in beginsel dezelfde dingen uit, waarin hij zegt in vers 27... Alle dingen zijn mij overgegeven van mijn vader en niemand kent de zoon dan de vader, nog iemand kent de vader dan de zoon en dien het de zoon wil openbaren. En als u nou niet de Bijbel uit uw hoofd geleerd hebt en ik had u gevraagd waar staat dat nou, zal ik u een tekst citeren en dan moet u zeggen waar het staat, hè? Voor de quiz weet je wel, voor de EO, hè? Voor de afdeling amusement, waar staat die tekst? Dat zullen we opkrijgen dan natuurlijk, maar goed. Maar waar staat die tekst? Alle dingen zijn mij overgegeven en niemand kent de zoon dan de vader, nog iemand kent de vader dan de zoon en die de zoon wil openbaren. Waar staat dat? Als u het mij gevraagd zou hebben, gisteren of eergisteren, zomaar tussendoor, hè? Zomaar ineens even in de pauze, maar die tekst, waar staat dat? Dan zou ik zeggen, nou, Johannes ergens. Dan moet toch het Johannes-evangelie zijn, ergens, waarschijnlijk op meerdere plaatsen, woorden van die strekking. Alleen letterlijk staat het niet in Johannes, maar staat het nou hier, deze keer. Maar het is wel volstrekt dezelfde gedachte, zoals we die eigenlijk door heel het Johannes-evangelie tegenkomen. En het aardige is natuurlijk dat van het Johannes-evangelie gezegd kan worden, dat daarin de Heer Jezus beschreven wordt. Punt 1, want ik blijf van orthodox, hij wordt beschreven als de Zoon van God. Maar punt 2, want dat zit er meteen aan vast, hij wordt beschreven als de hoge priester van het nieuwe verband. Degene die aan de ene kant onlosmakelijk verbonden is met, of één is met de Vader, maar die aan de andere kant één is met de zijnen. Zodat onze verbondenheid met de levende God loopt via of door, of in is nog beter, de Heer Jezus Christus als ons hoofd, als ons middelaar, of gewoon weer als die hoge priester van het nieuwe verband. En hier vind je gelijksoortige gedachten. Namelijk, niemand kent de zoon dan de vader, nog iemand kent de vader dan de zoon. En bedenk dan dat kennen nog steeds, altijd, betekent gemeenschap hebben, één zijn. Tenzij anders vermeld, want uit de context kan blijken dat de betekenis beperkt wordt. Maar als dat er niet blijkt, dan betekent het één zijn met. Maar er wordt dus gesproken over de eenheid van vader en zoon, zoals in het Johannes-evangelie. En dan meteen, en dien het de zoon wil openbaren. Dus, en degene aan wie, want dat betekent dat dienen, degene aan wie het de zoon wil openbaren. Dat wil zeggen dat de Vader via de Zoon geopenbaard wordt aan nou, degene die hij wil. En wie dat zijn, weet u, want dat stond in vers 25. De kinderkens. Degene die nog niet het hoofd hebben vol zitten met allerlei wijsheid die ze hebben moeten leren. Met allerlei filosofieën, met allerlei vooropgestelde meningen enzovoort en vermeende ervaring en dat soort dingen meer. De kinderkens. U weet wel, de kleinen waar we het al eerder over gehad hebben. De kleinen uit hoofdstuk 10, vers 42, die waren dat. Degene die zich in alle nederigheid onderwerpen aan God en zijn woord. En God openbaart zich aan hen, aan de gelovigen dus. En hij doet dat via de Heer Jezus Christus. En ook daar kan ik nog wel even op ingaan. Het idee is namelijk simpelweg dit, dat God niet gekend kan worden. En als God zich bekend maakt, dan blijkt hij de gestalte of de gedaante te hebben van degene die wij kennen als de Zoon, namelijk de Heer Jezus Christus. Dat is het dan. Hij openbaart zich dus in of door die gedaante. En waar de Zoon zich aan ons bekend maakt, wordt dus de Vader, God zelf namelijk, aan ons bekendgemaakt. Of zoals in Johannes staat, wij zullen woning in hem maken. Hè? Wij zullen, dat wil zeggen Vader en Zoon en Geest, dat trouwens allemaal achter elkaar in Johannes 14, zouden wonen in de gelovigen. En daarover spreekt inderdaad ook het zogeheten hoge priesterlijk gebed. De drie eenheid van de Vader, de Zoon en de gemeente. Goed. Dus de Vader kan men alleen kennen via de Zoon. Of men kan alleen de Vader kennen als de Zoon die Vader aan ons openbaart. Dat is de gedachte. Waarna wij zeggen, nou ja, dan moeten we erop zitten wachten, want er zijn er natuurlijk die dit wel eens gelezen hebben en die leren ook kennen. Zeg maar, nou ja, niemand kan tot God komen of tot de Zoon komen, tenzij dan de Vader hem trekken of iets dergelijks. Dat is wel Johannes, toch? Hè? Ja, dat is Johannes. Hè? Dat wil zeggen, we moeten maar op wachten. Of men kan God leren kennen, maar alleen als de Zoon hem aan ons wil openbaren. Nou, dan wachten we maar tot hij wil en als hij niet wil, dan zijn we zeker niet uitverkoren of zoiets is dan de gedachte. Maar dat is natuurlijk mis, hè? Want het staat hier anders. Er staat, niemand kent de Zoon dan de Vader. Nog iemand kent de Vader dan de Zoon. En degene aan wie de Zoon hem wil openbaren. En het wordt gezegd door de Zoon. Waarbij er inderdaad aanwezigen zijn, zou ik maar zeggen. Die horen dat zeggen. En de Heer richt zich ineens tot de luisteraars, tot de aanwezigen en zegt, komt herwaarts tot mij allen die vermoeid en belast zijn en ik zal u rust geven. Dat wil zeggen, de Zoon stelt vast dat alleen door hem men kan komen tot de Vader en dat de Vader alleen tot de mens komt via de Zoon. En meteen zegt hij eraan, nou kom maar naar mij. Kom maar hier dan. Komt herwaarts betekent gewoon, kom hier hè, in oud-Nederlands. Kom hier tot mij. En dan staat er, en ik zal u rust geven, maar er had net zo goed kunnen staan, en ik zal u de Vader openbaren. Of ik zal de Vader aan u openbaren, want dat is dan de gedachte. Moeilijker is het niet. Men moet niet zitten wachten totdat hij wil. Het punt is gewoon, hij wil, maar men moet dan tot hem komen. En dan zal hij, inderdaad, God aan ons bekendmaken. En zo is het, zo geldt het voor ons nu nog. Wij komen eerst tot de Heer Jezus Christus en door hem en in hem leren wij God kennen. Theologie buiten, en ik bedoel theologie in de letterlijke betekenis van het woord, niet in de traditionele. Theologie, namelijk kennis van God, zal ik maar zeggen, is buiten de Heer Jezus Christus niet mogelijk. Het is gewoon onzin om te zeggen, ik geloof wel in God, maar ik geloof niet in Jezus Christus. Er zijn er die dat zeggen, genoeg. Wat heet? Alle godsdienstige joden zeggen dat. Geloof dan in God, maar niet in Jezus Christus. Dat kan niet. Die God kent men namelijk niet. Integendeel. Men kan hem alleen kennen via de Heere, Jehovah eventueel, maar de Heere Jezus Christus. Dat is waar het om gaat. En men moet eerst tot hem komen en dan kan men voor mijn part theologie bedrijven. Maar ik bedoel, kan men komen tot kennis van God. Want dat is wat de term eigenlijk behoort te betekenen. Dus inderdaad, deze dingen zijn voor de wijzen en verstandigen verborgen. Hoe komt het dat ze voor de wijzen en verstandigen verborgen zijn? Is nu de vraag, alsnog, naar aanleiding van vers 25, dus heel gemakkelijk, omdat de wijzen en verstandigen niet herwaarts tot mij komen. Ze komen namelijk niet tot de Heer Jezus Christus en dus blijft goddelijke waarheid voor hen verborgen. En andersom, degenen die tot hem komen, uit vers 28, zijn uiteraard dezelfde als die kinderkens, die eenvoudig tot hem komen. En bij gelegenheid gebeurde zoiets ook letterlijk, hè. Eens brachten de moeders haar kinderkens tot Jezus, enzovoort. Je kent het verhaal. Enzovoort. En de heer sprak daar meteen over en zei, je moet worden als een van die kinderen. In nederigheid staat er trouwens ook bij, je moet u vernederen gelijk dit kinderke enzovoort. Dat is de gedachte, ja. Men zou zich onderwerpen aan de zoon des mensen, aan de mens Jezus van Nazareth, of gewoon aan Christus, want dat is dezelfde, al is het niet helemaal hetzelfde, maar het is dezelfde. Men zou zich aan hem onderwerpen, men zou komen tot hem in geloof en daarna pas, en op grond daarvan, zal God zich aan de mens openbaren. Datzelfde wordt op nog een andere plaats gezegd, in verband specifiek eigenlijk met het Joodse volk. En er wordt gezegd in 2 Korinthe 3, daar staat dat er een bedekking over een hart ligt, over een oog of wat het maar wezen mag, of over een Bijbel, of wat er voor door moet gaan. Maar er ligt een bedekking over en daar staat er, doch zo wanneer het tot de Heere zal bekeerd zijn, zal de bedekking worden weggenomen. En dat lijkt daar iets heel magisch, maar het is niet magisch, het wordt gewoon heel plastisch, beeldend, dus voorgesteld. Wanneer het tot de Heere bekeerd zal zijn, zal de bedekking worden weggenomen. En nog nauwkeuriger staat er, dat als het tot geloof gekomen is, zal Christus zelf de bedekking wegnemen. Maar het is precies hetzelfde als wat hier staat. Men komt eerst tot de Heere Jezus Christus, men onderwerpt zich aan hem. En door hem en in hem zal God zich aan ons openbaren, maar niet buiten hem om. En eigenlijk, maar ik verdwaal nou langzamerhand buiten het thema of buiten de woorden die hier staan. Eigenlijk is dat ook de enige echte betekenis van de hoge priesterlijke functie van Christus dus. Want ik heb al eens vaker erop gewezen, die functie van hoge priester van Christus heeft niet van doen met dat hij onze zonde gedragen heeft op het kruis van Golgotha of iets dergelijks. Integendeel, het heeft te maken met zijn functie daarna en sinds zijn opstanding. Zijn functie als middelaar tussen God en de mens. En het is deze functie. Dat kan ook niet missen, want de functie van de priester, daarvan zeggen wij, de functie van de priester is verzoening doen voor de zonde des volks. En daar gaat niks van af, dat is ook wat er gewoon zo staat. Het neemt niet weg dat de functie van de priester in het Oude Testament ook beschreven wordt als dat hij verantwoordelijk is voor het handhaven, het vasthouden, het prediken, het bewaren, het onderwijzen van het woord Gods. En dat is precies ook de hogepriesterlijke functie van Christus in onze dagen. Hij is degene door wie en in wie God zich aan ons openbaart. En dat zal ook altijd zo blijven. Hij is immers de openbaring van de Godheid en hij blijft dus inderdaad altijd die hoge priester. Zo zit dat. En de gedachte dat hij verzoening doet voor onze zonden, nu ook als hoge priester, is daarmee niet in strijd, integendeel, want de gedachte is dat waar wij zondaren zijn en blijven en ook nog steeds zondigen, in ieder geval terwijl wij in dit lichaam zijn, daar is hij niettemin, desondanks, ondanks onze onreinheid van nature, degene door wie wij met de levende God verbonden zijn en blijven. Dat wil zeggen, op een of andere wijze wordt door hem onze zonde teniet gedaan, weggedaan, niet gerekend, genegeerd, vergeven, dat is hetzelfde als negeren trouwens, hè? Maar dat is wat er gebeurt. Normaal gesproken zou die verbinding niet kunnen bestaan, maar door hem bestaat die functie wel. Bestaat die verbinding wel. En die functie kan beschreven worden door te zeggen, hij is degene, hij is het kanaal als het ware, de deur, ik ben de deur, dat is precies hetzelfde. Hij is het kanaal waardoor God zich aan ons openbaart, buiten hem omgaat het niet, gaat alleen door hem heen. Maar je kunt tegelijkertijd zeggen dat dan kennelijk die verbinding onafhankelijk is geworden van onze zonde. Maar dat komt omdat hij als het ware het filter is die onze zonde wegneemt, zodat onze zonde ons niet scheiden van God. God communiceert met zijn zoon, of de vader communiceert met de zoon communiceert met ons. En God wil met de zonde niet te maken hebben, maar de zoon staat ertussen en die houdt het als het ware tegen. Dat is een filter, een ventiel, hoe zeg je zoiets? Ik bedoel het heel eerbiedig, maar dat is wat het is. Dus je kunt zeggen, hij is degene door wie God zich aan ons openbaart. Je kunt op diezelfde grond zeggen, hij is degene die verzoening doet voor onze zonden, zodat die ons in die gemeenschap niet in de weg staan. Maar het is gewoon een beschrijving van wat in Hebreeën dan, met name genoemd wordt de functie van de hoge priester van het Nieuwe Verbond. En of u het nou zo noemt of niet, verandert er niks mee. Dat is wat het is. Maar hier wordt het ook beschreven, maar zoals gezegd, uitgebreider in Johannes. Dus, niemand kent de Vader dan de Zoon en degene aan wie de Zoon het wil openbaren. Aan wie dan? Wel, zegt hij, komt herwaarts tot mij. Aan allen die vermoeid en belast zijn. Nou ja, hij wil het misschien ook wel doen aan allen die niet moe en niet belast zijn. Maar degene die niet moe en niet belast zijn, komen niet. Zo simpel is dat. Dat is het probleem namelijk, hè. Maar als men zich bewust is van de last die men draagt, als men er zo moe van is, van al die werken enzovoort. Het is natuurlijk een bijzonder verwijzing naar vermoeid en belast zijn vanwege de wet. Wel, als je dan vermoeid en belast bent, als je dan een juk draagt waarvan je tot het inzicht gekomen bent, dat nog wij, nog onze vaders dat juk hebben kunnen dragen, met dank aan Petrus, dus uit Handelingen 15, wel, kom dan tot de Heer Jezus. En de Heer zegt dan, en ik zal u rust geven. U weet wel, de rust waar de gelovige zou ingaan. Natuurlijk, ik had Hebreeën te pakken, dus het wordt de rust uit Hebreeën 4 onder andere dan, hè? De rust ingaan immers. Maar het moet toch duidelijk zijn dat vermoeid en belast zijn uit vers 28 niet is wat men dikwijls denkt dat het is, hè? Het gaat er niet om dat wij belast zijn onder de last van onze zonden. Wie het uitgevonden heeft, weet ik niet, maar soms denk je dat het John Bunyan was. Maar die word je niet geacht te kennen. U weet wel, met die zak op zijn rug, hè? Die last dan moet afleggen aan de voet van het kruis enzovoort. Prachtige verhalen. Maar ik geef u de verzekering dat een groot deel van de mensheid, ik weet niet hoeveel, maar een groot deel van de mensheid absoluut niet gebukt gaat onder schuldgevoelens vanwege zonden of iets dergelijks. Het is trouwens een begrip wat de wereld nauwelijks kent. Zonde. Het woord wordt in ieder geval niet gebruikt. Dat is ook niet het idee. Het idee is dat men inderdaad een juk draagt. Het woord staat in vers 29 overigens. Dat men dus belast is met een lading, met een juk dus. Dat men daar zo moe van is. Maar waar is men zo moe van? Uiteraard van de werken der wet. Dat kan niet missen. Bovendien, wat men ervoor in de plaats krijgt, is rust. Je kan ook niet missen welke rust dat is, want de last of het juk is de last van de wet en dus het oude verbond. Wat is dan de rust die ervoor in de plaats komt? Kind kan de was doen, ik heb je allemaal antwoord op geven. Het is het nieuwe verbond, de rust van het nieuwe verbond, waarin men gebracht zal worden door de echte David. Ik heb Hebreeën 4 nog in gedachten, door de echte David dan wel door de echte Jozua. Leuk hè? Door David, de echte David, was uit de stam van Juda. Of door de echte Jozua, was uit de stam van Efraïm. Hij zit er toch achter, hè? Ik moet hem even verzoeken, maar hij zit erachter. Maar laat maar zitten. In ieder geval, men zou tot de Heer komen, en als men die wet zat is, zou men tot de Heer komen. En ik herhaal wat ik zo vaak zeg, als men de wet verkiest, als men daaronder wil leven, als men meent dat te kunnen dragen, komt men niet tot de Heer Jezus Christus en heeft men geen belang bij die rust. Men beroept zich liever op het feit dat men die last al zo lang draagt en dat men zo goed zijn best doet en het zo lang volhoudt enzovoort. Men is er trots op. Maar zo komt men niet tot de Heer, zo komt men niet tot het nieuwe verbond en ook niet tot rust. Men wil dat immers niet. Maar waar men vermoeid en belast is, daar wordt de uitnodiging gedaan door de Heer Jezus, komt allen tot mij. Allen die vermoeid en belast zijn. En ik zeg, wie niet vermoeid en belast is, mag uiteraard ook komen, maar de kans dat zo iemand komt is maar zeer gering. Dus, komt herwaarts tot mij, en ik zal u rust geven, of kom hier tot mij, en ik zal u de Vader openbaren. Het komt hetzelfde neer. En waar de Vader aan ons geopenbaard wordt, wordt ook het werk Gods aan ons geopenbaard enzovoort. Ontvangen wij wijsheid van God. En al aangezien God Vader der lichten is, ontvangen wij licht van God in onze harten, rust in onze harten en hoe het allemaal heten mag. En dus staat er vervolgens, neemt mijn juk op u, met de nadruk op mijn en niet op juk. Hoe ik daarbij kom, Nou, dat is makkelijk genoeg, want vers 28 sprak feitelijk al over vermoeid en belast zijn en dus over een juk. En dus komt de nadruk te liggen op, neem mijn juk op u. Zij droegen hun eigen juk, of dat van de wet, maar in de praktijk is dat hetzelfde. De Heer zegt, dan moet je, kom maar bij mij en dan kun je dat juk afleggen, dan heb je rust en dan krijg je van mij een ander juk. Maar mijn juk. En vervolgens, dat de nadruk niet ligt op juk, wordt bevestigd in vers 30. Want waar een juk zacht is en waar de last licht is, is eigenlijk het woord juk niet op zijn plaats. Als u begrijpt wat ik bedoel. Daar word je niet moe van en het is niet echt een belasting. Maar goed, de vraag moet natuurlijk vervolgens zijn, wat is dan dat juk van de Heer Jezus dat ook wij zouden dragen? Die vraag, die kan natuurlijk heel anders gesteld worden, namelijk, waarin zouden wij navolgers van Christus zijn? Dat is toch hetzelfde, hè? Toch? Waarin zouden wij navolgers van Christus zijn? Wat verwacht God van ons? Dat is het eigenlijk, hè? Dat we een juk dragen, oké. Okay. Dat we het juk dragen van de Heer Jezus. Datzelfde juk dus. Een zacht juk en een lichte last. Waarbij men toch rust heeft en waarin men niet vermoeid en belast wordt. Wat is dat juk? Is vervolgens de vraag. Of anders gezegd, wat verwacht de Heer van ons? Dat is een geloof. En dat is het hele verschil tussen wet en genade en tussen oude en nieuw verbond. Het oude verbond verwacht werken der wet. En in verband met het nieuwe verbond wordt gezegd, degene die niet werkt, dat is natuurlijk aflegd, maar gelooft, dus dat komt ervoor in de plaats. Men zou dus geloven, dat verwacht de Heer van ons. En dat is niet zwaar, dat is niet hard, eenvoudig omdat men dat ook niet lichamelijk hoeft te doen. Dat doet men gewoon met het hart, met een T. Geverfd schrijft met een T, heb ik gezien net. Heb ik niet gezien? We hebben het nou toch over spelling. Op de deur hangt een bord pas geverfd met een T aan het eind. Nou ja, laat me zitten.
Kijk je te lang
op. Ja, ik heb het gezien, ik heb het duidelijk zien staan. Het werkt wel, ja, het trekt wel de aandacht. Maar dat even terzijde. Men zou dit juk dragen inderdaad met het hart en niet met het vlees. Waardoor ik automatisch terechtkom in schriftplaatsen als Romeinen 7. Weet wel, de geest is wel gewillig, maar vlees is zwak. En het vlees kan dus geen juk dragen. Maar de geest wel. En God verwacht dus geen werken, God verwacht geloof. God verwacht niet iets van de uitwendige mens. God verwacht iets van de inwendige mens. En die is daar zeer zeker toe in staat. Elk mens, hoe zondig hij ook is, is in staat om gewoon het woord Gods te aanvaarden en zich daaraan te onderwerpen. Dat is dan dat. Of je er in de praktijk van zijn leven daarna wat van maakt, hangt van heel andere factoren vervolgens af. Daar hebben we het nu dus ook even niet over. Maar het gaat hier om deze beginselen. Want God verwacht wel wat van de mens, maar niet in de vorm van werken, niet in de vorm van dingen die men met de oude natuur of met het vlees als zodanig doet. Maar het gaat erom dat men met zijn hart of met zijn denken, of zo meteen zeggen, met zijn gemoed, want het is hetzelfde, met zijn mind namelijk, hè, dat men met zijn gemoed zich onderwerpt aan de Heer en zijn woord. En daar staat er ook, want er staat, neem mijn juk op u, wees alle mijn navolgers, dat is hetzelfde, neem mijn juk op u en leert van mij dat ik zachtmoedig ben en nederig van hart. Nou, beide termen hebben we, dacht ik, in het kader van het Matthäus Evangelie al besproken. Zachtmoedigheid in elk geval, want zalig zijn de zachtmoedigen. En ik hoop dat u nog weet wat het betekent. Hè? Zalig zijn degenen die een zo'n zacht gemoed hebben dat daar wat ingegraveerd, geschreven namelijk, kan worden. U weet, vroeger geschreven met een kleitabletten, dat is het oude idee. Hè? Klei, dat is ook stof van de aardbodem, maar het is zacht en men schreef erin. En de bedoeling is dat ons gemoed zacht is. Ons hart dus, om zo te zeggen, onze mind, zodat daar het woord Gods in geschreven kan worden. Of gegraveerd, dus die sterkere uitdrukking, in het Nederlands althans, of geplant met de uitdrukking van Jacobus voor de gelegenheid. Dus zalig zijn de zachtmoedigen betekent gewoon zalig zijn de gelovigen, Maar gelovigen zijn per definitie nederig, omdat ze zich aan het woord van iemand anders, het woord God namelijk, maar aan het woord van iemand anders onderwerpen. Hun eigen woord, logos, daarbij hun eigen gedachten, hun eigen denken dus, hun eigen ideeën aan de kant schuiven en zich daarentegen onderwerpen aan het woord God. En dus zachtmoedigheid en nederigheid zijn begrippen die niet van elkaar te scheiden zijn. Uiteindelijk, zeg ik, is het hetzelfde. En dus leert van mij, en leren wil zeggen navolgers worden, hè? Dat begrijpt u toch, hè? Dus neem mijn juk op u en leert van mij, beide uitdrukkingen willen zeggen, wees mijn navolgers, doe als ik. Namelijk, doe hetzelfde als ik, draag hetzelfde juk, en vervolgens, neem mijn leer, mijn beginselen over, leert namelijk van mij, vandaar dat het woord discipelen, vertaald meestal met volgelingen, door anderen vertaald wordt, andere bijbelvertalingen, met leerlingen. Het is volstrekt hetzelfde. Het zijn degene die de woorden van de leraar uiteraard volgen. Dus leert van mij dat ik zachtmoedig ben en nederig. En de bedoeling is niet dat wij gewoon dus weten dat de Heer Jezus zachtmoedig en nederig was. De bedoeling is dat wij daarin zijn navolgers zouden zijn, want dat is echt leren. Dan worden we echt onderwezen. En dus ons net als de Heer Jezus zelf onderwerpen aan het woord Gods. En dus dezelfde loopbaan des geloofs lopen. Ja, ik zit weer in Hebreeën. Maar goed, laten we zeggen dan 2 Korinthe of iets dergelijks. Daar staat het ook, hè. In ieder geval dezelfde loopbaan des geloofs lopen om inderdaad hetzelfde uit te komen. Om door God vervolgens verhoogd te worden. Want waar men zich hier onderwerpt aan God, zal diezelfde God ons daar en dus in de toekomst verhogen. En dus ophouden met werken, geloven enzovoort, en dan komt alles prima voor elkaar, want dat is wat door God zelf, door de Vader en de Zoon, tot stand gebracht is. Neem mijn juk op u en leert van mij dat ik zachtmoedig ben en nederig van hart, en gij zult rust vinden voor uw zielen. En zielen, ik zeg het tegenwoordig altijd erbij meteen, hè, zielen, beschouw het maar als de uitdrukking van de levenswandel van de mens, want daar komt het in de praktijk op neer. Gij zult rust vinden voor uw leven. En als ik het zo vertaal, ben ik in het spoor van de vertalers in het algemeen, waarbij het woord ziel zoveel mogelijk vertaald wordt met leven. Men doet dat, en min of meer terecht, dat is ook zo. Staat trouwens ook in elk Grieks woordenboek, hoor. Psyche vertalen wij met ziel, maar eigenlijk, je zou vertalen met leven, in de zin van het praktische leven. Niet het levensbeginsel, als zodanig, maar het praktische leven. Het doen en laten, dat is immers iemands leven, het doen en laten van de mens. En dat is wat hier gezegd wordt, waar men de Heer navolgt, en dus vertrouwt op wat de Vader gesproken heeft, waar men zich onderwerpt aan het woord Gods, waar men dus nederig is, zal ik maar zeggen. Zijn eigen filosofie opgeeft en zich onderwerpt aan wat God ons heeft willen openbaren, daar zullen wij rust vinden voor onze zielen. Niet alleen rust in het hart, zoals we dat zo graag zeggen, vrede in het hart, weet je wel, maar rust voor onze zielen. Dat betekent gewoon dat onze levenswandel als zodanig ons niet labiel maakt of het spoor doet bijster raken of iets dergelijks. Kijk, het punt is natuurlijk dat de natuurlijke mens zich altijd zorgen maakt over wat hij moet doen, wat hij moet laten, of hij linksaf moet of rechtsaf moet. En daarna heeft hij na veel moeite een keuze gemaakt en dan blijkt 2 dagen later dat het toch een verkeerde keuze was, maar het was onherroepelijk, je kan niet meer terug. En dus je loopt onzeker door het leven. Daar worden mensen gestrest van, daar worden ze labiel van, daar worden ze gek van. Dat bestaat nog, maar het heet tegenwoordig anders. Maar in ieder geval, dat komt daarvan. Door onzekerheid namelijk. Maar de Bijbelse gedachte is dat waar we ons aan de Heer onderwerpen, ons leven dus in zijn hand stellen. Bovendien, en dat heb ik natuurlijk vaak genoeg gezegd, waar wij inderdaad bereid zijn, meer is niet nodig, waar wij bereid zijn hem te dienen, en daarover gaan, hoofdstuk 10 en 11 in elk geval. Want eigenlijk wordt er gezegd tot de 12 discipelen nog steeds, hè. Deze 2 hoofdstukken. Waar wij dat doen, zullen wij rust vinden. Dat wil niet zeggen dat we niet druk hebben, maar dat is nog wat anders dan geen rust hebben. Hè. Rust hebben is wat anders dan niks te doen hebben. Er kan best wat te doen hebben. Het maakt niet uit. We kunnen onze tijd vol krijgen, maar dat hoeft nog niet onrust in onze ziel met zich mee te brengen. Het is een belangrijke uitspraak die ik zo gauw niet kan citeren. Uit de psalmen, misschien komt iemand er straks op waar dat staat. Daar staat dat als je vertrouwt op de Heer, dan zijn al je wegen des Heren. Dat wil zeggen, of je nou links of rechts afgaat, maakt in de praktijk niet uit. Als je echt aan hem hebt overgegeven, zal blijken welke weg je ook gaat, de Heer zal je op die weg zegenen. En als het dan toch gebeurt, dan is het ook niet meer zo belangrijk of we links of rechts afgaan. En dan hebben we niet zoveel zorgen meer. Dat is wat rust geeft. Hm. Nou goed. We kunnen gewoon natuurlijk met Romeinen 8 zeggen dat we zijn verzekerd dat niets ons kan scheiden, of zelfs zou kunnen scheiden, van de liefde, dus gemeenschap, eenheid, de liefde Gods, welke is in Christus Jezus onze Heer. En daar leven wij uit. Hm. En dat is het resultaat van nederigheid, zachtmoedigheid, onderwerping, of hoe dat maar heten mag, aan de Heer uiteraard. Hè? En dat is dan de zeer positieve gedachte natuurlijk aan het eind van deze twee hoofdstukken. Waarbij de Heer spreekt over inderdaad de vermoeidheid die het resultaat is van het leven onder de wet. Ik heb meerdere malen mensen horen zeggen, echt precies zo, die zei, maar ik word daar ook zo moe van. Van de wet. Want ik moet dit en ik moet dat en ik moet zus en ik moet zo. Of de varianten van de wet. Hè? Dan zegt men, we leven niet onder de wet, maar we moeten wel dit en dat en zus en zo. Daar word je ook inderdaad doodmoe van. Hm? Als dat een verplichting wordt opgelegd, zeker wel. Zo ziet het leven van de gelovigen niet uit. Ik probeer het elke keer zo duidelijk mogelijk te zeggen. Wat wij zouden doen, is inderdaad onze levens in zijn hand stellen. Hij zal ons gebruiken, dat is gewoon zo. Dat willen we toch ook graag, dat hij dat doet. Dus dat doen wij dan ook inderdaad. En, maar er moet niks. Het hoeft ook niet hoor. Maar hè, we hebben de mogelijkheid gekregen om inderdaad God te verheerlijken in ons lichaam. Sinds dat wij duur gekocht zijn. Dus 1 Korinthe hoofdstuk 6, de laatste vers ongeveer. Hè. Want gij zijt duur gekocht, zo verheerlijk dan God in uw lichaam. Die mogelijkheid is er nou eenmaal. Daartoe stellen we ons beschikbaar. Maar dat leidt niet tot onrust of gejakker of wat er maar wezen mag. Of tot een last die te zwaar is of iets dergelijks. Integendeel, dat juist leidt tot rust. Omdat dat ook inderdaad het enige is wat ons bevrediging kan schenken. Ook in het leven hier, ook het leven in dit vlees. En dus, mijn juk is zacht en mijn last is licht. Dat het bovendien gaat over het juk van het oude verbond. Van vers 29. Of van vers 28 bedoel ik. En het zogeheten juk van het nieuwe verbond van vers 29 en 30 tegenover elkaar. Dat wordt ogenblikkelijk bevestigd in het volgende vers. Want je voelt de bui meteen hangen als je dat vers gelezen hebt. Er staat namelijk in die tijd ging Jezus op een Sabbatdag. En dan zeggen we meteen, o jee. Oh, dat mag je niet zeggen geloof ik. Hè? Maar goed, hè. Och heden, zeggen we dan. Hè? Och heden. Dat lijkt er een beetje op, dat zei mijn grootvader altijd. Och heden. Een beetje chronisch erdoor. Och heden. Ja. Want dan weet je meteen waar het over gaat. Want als de Sabbat genoemd wordt, gaat het dus, als het historisch is, zoals hier, dan gaat het dus inderdaad om de wet. En krijgen we meteen grote problemen met degene die onder de wet leven. Hm. En dat wordt hier uiteengezet, waarna in hetzelfde schriftgedeelte de Heer uiteenzet hoe inderdaad weliswaar die wet op de Sabbat bestaat, maar hoe aan de andere kant er zaken zijn die hoger zijn dan de Sabbat. En als er zaken zijn die hoger zijn dan de Sabbat, dan laat het zich raden dat er ook dingen zijn die hoger zijn dan heel de wet. En er is maar één beginsel wat sterker en hoger is dan de wet. Dan kun je rustig aan de advocaat navragen. Hm? Aan een wetgeleerde dus. Is maar één ding wat hoger is dan de wet. En dat is de genade. Gaat daar altijd bovenuit. Hm? De genade passeert gewoon de wet. Eerst de wet toepassen, uitspreken enzovoort. En dan komt de genade overheen. En dan dient de wet weer tot niks. Denk altijd, het moet een frustrerende zaak zijn. Dat je een lange rechtszaak gehad hebt. En eindelijk is die rechtszaak, de rechtbank tot een veroordeling gekomen. Ik weet niet hoe lang dat duurt. Meestal heel lang tegenwoordig. Vooropgesteld dat ze onderweg geen fouten gemaakt hebben, broeder. Maar dan even te zijn. Je vraagt je af of ze zulke eenvoudige procedurefouten maken. Wat ze dan doen met de dingen dat geen procedurekwestie is, maar een wetskwestie, hè? Rechtskwestie. Zouden ze daar ook fouten maken? Maar goed, stel nou dat is allemaal gebeurd en er is uitspraak gedaan. En daar overheen komt gewoon een gratieverzoek en het wordt toegewezen. Waar is het er allemaal voor nodig geweest? Wat is die wet dan nog? Vandaar dat velen dus bezwaar hebben tegen gratie. Uiteraard omdat het het rechtssysteem in de praktijk natuurlijk aantast. Dat is ook zo. Maar dat is waar wij uit leven, broeders en zusters. Uit de hogere macht van de genade. Zo is het nou eenmaal. En dat is ook wat hier voorzichtig, want ik zou ook niet weten hoe je het anders moet doen, dat voorzichtig in dit volgende hoofdstuk besproken wordt. Namelijk hoe bepaalde figuren ook in het Oude Testament, laat ik het anders zeggen, hoe zelfs de priesters dienst moesten doen op de Sabbat, voorgeschreven offers moesten brengen op de Sabbat. En het was hun beroep en roeping. En dus werkten zij op de Sabbat en overtraden zij dus de wet op de Sabbat. Zo simpel is dat. Er is namelijk iets wat hoger is dan de Sabbat. En dat was in ieder geval deze priestelijke dienst op de Sabbat, want dat moest dan toch gebeuren. Maar de volgende vraag is er dan misschien niet ook wat hoger dan deze priestelijke dienst of dan deze priesters? En het antwoord is jawel. Hè? Want wij kennen een priesterlijke bediening die ouder is dan het Aaronitisch priesterschap of het Levitisch priesterschap, hetzelfde immers. Wij kennen namelijk het Melchizedekse priesterschap, het priesterschap van het Nieuwe Verbond. En dat is dus hoger dan het priesterschap van het Oude Verbond. Zo zit het nou eenmaal maar. En dus de betekenis van de wetten op de Sabbat, die wordt nogal erg gerelativeerd als daar ineens verschijnt degene die hoge priester zou zijn van het Nieuwe Verbond. En hij zegt het ook gewoon. Hij zegt dat de Zoon des Mensen Heer is van de Sabbat. Let op, vers 8 van Matthäus 12. Er staat, want de Zoon des Mensen is Heere. Een Heere, maar het een, dat moet je vergeten, dat staat er niet. Hè? Dus de Zoon des Mensen is Heer van de Sabbat. Begrijp je me goed, er staat niet eens, de Zoon van God is Heer van de Sabbat. Er staat de Zoon des Mensen is Heer van de Sabbat. Niet op grond van het feit dat hij de Zoon van God is, is hij meer dan de Sabbat. Maar op grond van dat hij de Zoon des Mensen is, is hij meer dan de Sabbat. Bovendien, de mens van wie hij de Zoon is, Adam namelijk, die was er eerder dan de Sabbat. Al willen zevendedagsadventisten ons anders doen geloven. Want die proberen ons wijs te maken. Dat is heel interessant. Vroeger begreep ik dat nooit. Hoe ze bij het verhaal kwamen, maar achteraf leren begrijpen. Het verhaal is dan dat Adam, dan, nou, opdat hij op de zevende dag geschapen is, dat kan natuurlijk niet. Het was de zesde dag, dus het wordt moeilijk. Maar men maakt er wel van dat het dan was in de zevende maand. Zo komt men dan geraffineerd toch nog bij een Sabbat. Hebben jullie? In de maand Tishri, weet je wel, de maand van Grote Verzoendag en het Loofhuttenfeest enzovoort. Hij zou dan geschapen zijn in de zevende maand in ieder geval. Dus dan was het toch nog een soort Sabbat, zal ik maar zeggen. En vervolgens leest men in de wet, daar staat, gedenk de Sabbatdag, dat gij die heilige zegt. Maar zie je wel, je kan alleen zeggen, gedenk de Sabbatdag als die al bestond. En aangezien nergens staat waar hij ingesteld werd dan, als het eerder was dan bij Mozes, dan is hij kennelijk altijd al geweest. En zo wordt de Sabbat verabsoluteerd, krijgt een hogere, namelijk oudere waarde, enzovoorts. En dus moet men in onze dagen de Sabbat houden, want dat vinden Adventisten in elk geval. Zevendedags Adventisten dan, want zo heet dat voluit. Maar in de Bijbel is dat niet zo. Je leest niet over die zevende dag. Je leest over de zevende dag dat God rustte. En het enige Bijbelse commentaar wat ik er ooit op gelezen heb, was dat die zevende dag kennelijk een beeld is van het Nieuwe Verbond. Een beeld is van het Nieuwe Verbond. En het Nieuwe Verbond is dus hoger dan de Sabbat. En als dus de middelaar van het Nieuwe Verbond verschijnt, ja, dan heeft die Sabbat nauwelijks nog enige betekenis. De middelaar van het Nieuwe Verbond maakt zoveel uit wat hij doet en laat op die Sabbat, want die Sabbat is aan hem ondergeschikt. En alle typen zijn altijd ondergeschikt aan de vervulling van die typen uiteraard. Tekenen hebben alleen betekenis omdat ze spreken over dingen die hoger zijn. Zo zit het nou eenmaal. En waar de Sabbat een beeld is van de komst en heerschappij van de Zoon des Mensen, is de Zoon des Mensen dus inderdaad meer dan de Sabbat, zodat de Heer hier voorzichtig zegt dat als de Messias komt, kun je die Sabbat voorlopig wel weer vergeten. En aangezien het een belangrijk onderdeel is van de wet, ligt voor de hand dat je dan heel de wet wel vergeten kunt. En dat is natuurlijk ook zo. Want dat staat uitgebreid natuurlijk in ieder geval in Jeremia 31. Als de middelaar van het nieuwe verbond komt, en dus als de Messias komt, als de Zoon des Mensen komt, betekent dat het einde van de wet en in ieder geval van de Sabbat, althans van deze instellingen van de Sabbat. En daar gaat het maar om. En nogmaals, niet gebaseerd op dat hij de Zoon van God is, maar gewoon omdat hij de erfgenaam is van Adam, en die was er nou eenmaal eerder dan de Sabbat. Op dezelfde wijze als dat hij niemand anders is dan Melchizedek, en die was er nou eenmaal ook eerder dan de Sabbat. En dan Mozes, en zelfs dan Abraham. En daar gaat het maar om, hè. Nou goed, maar daarover hebben wij het wat uitgebreider en gedetailleerder na de pauze. Wij waren gebleven bij hoofdstuk 12, waar staat: in die tijd ging Jezus op een sabbatdag door het gezaaide, en zijn discipelen hadden honger en begonnen aren te plukken en te eten. En de fariseeën, dat ziende, zeiden tot hem: zie uw discipelen doen wat niet geoorloofd is te doen op de sabbat. Maar hij zeide tot hen: hebt gij niet gelezen wat David gedaan heeft toen hem hongerde en hun die met hem waren? Hoe hij gegaan is in het huis Gods en de toonbroden gegeten heeft die hem niet geoorloofd waren te eten. Nog ook hun die met hem waren, maar de priesteren alleen. Of heb gij niet gelezen in de wet dat de priesters de Sabbat ontheiligen in de tempel op de Sabbatdagen en nochtans onschuldig zijn? En ik zeg u dat één meerder dan de tempel hier is. Doch zo gij geweten had wat het zei: ik wil barmhartigheid en niet offeranden, gij zou de onschuldigen niet veroordeeld hebben. Want de Zoon des Mensen is een Heer ook van de Sabbat. Waarbij dus gesproken wordt over iemand die meerder is dan de tempel, in vers 6. En in vers 8 wordt gesproken over de Zoon des Mensen, die meer is dan de Sabbat. En verder wordt natuurlijk verband gelegd tussen David in vers 3... en Adam in vers 8, hoewel dat in de vertaling natuurlijk zoek raakt. Hè? Want de Heer Jezus is de Zoon van David, de bekende titel, en hij verwijst dus naar David in vers 3. Maar hij is ook de Zoon van Adam, een oudere en zelfs hogere titel, en daarna wordt verwezen in vers 8. Hoe dat ook zij, wij worden hier geconfronteerd inderdaad met het wettisch systeem van het judaïsme. Daar gaat het nou eenmaal in de Bijbel altijd om. Wettische systemen zijn er eigenlijk overal. Zowel religieuze wettische systemen als ook niet-religieuze. Maakt weinig uit verder, maar hier gaat het natuurlijk om het judaïsme als zodanig. En daar blijkt, als we het maar meteen bij dit hoofdpunt pakken, daar blijkt dat de wet gesteld wordt, of gebruikt wordt zonder enige vorm van barmhartigheid, want zo wordt die inderdaad toegepast. En de Heer zegt in vers 7 dat ze hadden moeten weten wat de wet zegt. Nou ja, de wet, wat het Oude Testament, wat het woord God zegt. Dat zegt namelijk: ik wil barmhartigheid en niet offeranden. Waarbij offeranden de verwijzing is naar de al of niet verplichte, maar voor een deel dus verplichte rituelen die de wet nou eenmaal voorschrijft. En barmhartigheid wordt daar inderdaad bovengesteld, want de Heer zegt in Hosea 6 vers 6, er wordt netjes naar verwezen in mijn Bijbel, dus dat is makkelijk. De Heer zegt: ik wil barmhartigheid en niet offeranden. En de aardigheid is natuurlijk wanneer men door de wet veroordeeld wordt, sterft men onder de wet zonder barmhartigheid onder twee of drie getuigen. Het staat letterlijk zo in, wat was het, Hebreeën 10, geloof ik. En anders was het Hebreeën 6, wil ik afwezen. Maar in ieder geval, om de wet veroordeelt de mens zonder barmhartigheid. Maar God zegt: ik wil barmhartigheid. Liever dan de wet, want barmhartigheid is meer dan de wet. Dat kan niet missen, want barmhartigheid is gewoon een synoniem voor genade. En dus staat er ook: als zij dat begrepen hadden uit hun Oude Testament, waarin ze zeggen te geloven, dan zouden zij inderdaad geen onschuldigen veroordeeld hebben. Dan zouden ze überhaupt namelijk niet veroordelen. Want het mag dan zo zijn dat de wet zondaren ter dood veroordeelt, maar de wet zegt ook hoe zo'n zondaar geëxecuteerd zou moeten worden. De normale gang van zaken is dan die van steniging. En het idee is dat iemand die zonder zonde is, dan de eerste steen moet werpen. Maar aangezien zo iemand toch niet te vinden is, gaat de steniging dus gewoon niet door. En wordt automatisch barmhartigheid bewezen. Zo simpel is dat. He? Nou, ik zeg iets korter dan het staat in de wet. De wet zegt dat degene, dat als er iemand veroordeeld moet worden, dan kan dat natuurlijk wel. Maar dan moet iemand dan optreden als beschuldiger, hoe heet dat? Iemand moet beschuldiging inbrengen tegen een ander. Dus de gedachte. Er moet een aanklacht ingediend worden, om zo te zeggen. Dat is in Nederland in vele gevallen ook zo. Iemand moet een aanklacht indienen, maar de consequentie is dat als de beklaagde veroordeeld wordt, de aanklager, degene die de beschuldiging inbracht, de executie moet voltooien en dus moet optreden als beul. Toch? Dat is de consequentie. En dan is het vervolgens zo dat iemand dat alleen maar doen kan als hij zelf niks mankeert. Hoe zou je anders een ander kunnen veroordelen? Met andere woorden, de wet stelt zware eisen aan de mens, maar het staat ter discussie of God er rekening mee gehouden heeft dat ooit die wet zo zou kunnen worden toegepast. De mens had wijzer moeten zijn en had moeten zeggen, ja, daar kunnen wij niks mee. Het kan ook niet. En dat is maar waar het om gaat. De wet is niet toe te passen, dus er wordt automatisch barmhartigheid toegepast dan. Niettemin probeert men hardnekkig die wetten toe te passen. En men draagt dan inderdaad een juk waar je alleen maar moe en belast van bent. En wat je inderdaad niet dragen kunt, dat is ongeveer het idee. En als men had geweten dat barmhartigheid meer is dan offeranden, dan zouden zij niet alleen vele schuldigen niet veroordeeld hebben, maar ook geen onschuldigen uiteraard. En dat is in de loop der tijden wel degelijk gebeurd. Dat is het probleem van een strenge wetstoepassing natuurlijk. Hè. Belangrijk argument wordt in onze dagen hier wordt ingebracht tegen de toepassing van de doodstraf, is dat men zegt, maar ja, je hebt toch altijd een kans dat iemand toch onschuldig veroordeeld wordt. Ik vind geen fraai argument, want het geldt voor elke veroordeling namelijk. Dan zet je iemand levenslang in de bak. Nou en? Hè? Nou en? De kans is toch ook groot, net zo groot, dat hij inderdaad onschuldig was enzovoort. En dan zit hij zijn leven lang in het gevangen. Ik bedoel, ik vind het geen argument. Als dat een argument is, dan moet men niemand meer veroordelen. Waarmee je niet moet denken dat ik zo'n voorstander ben voor de doodstraf. Helemaal niet. Want als je dat volgens de Bijbel toepast, dan kost het mij de kop. Dus ik zou wel wijzer wezen. Ja, is dat zo? Zo zit het niet. Wij prediken genade, wij leven onder de genade enzovoort. En dus werd dat ook van Israël gevraagd, zelfs onder het Oude Testament. De Heer zegt dat ook. Want hij wijst op de betrekkelijkheid van de wet. Hij wijst namelijk op een leuk probleem. Het is heel aardig, dat probleem. Er wordt namelijk gezegd dat ze op de Sabbat niet van die aren mochten eten. Het mocht namelijk wel, maar alleen door de weeks. Staat ook in de wet, wordt ook geregeld. Dat zal best staan in Deuteronomium 23, vers 25. Ik heb het niet eens nagezocht. Dat is de verwijzing onder vers 1 in mijn Bijbel. Want er staat zoiets van dat als iemand appelen vaat, dat hij dan ook appelen eet. Ken u die? Nee. Maar iets dergelijks. Maar hij mag dus gewoon, als de graan staat langs de route, dan mag hij daarvan, als hij wat opeleten of appels plukken, weet je wel, dat mag hij doen. Iets anders is dat hij het inzamelt en mee naar huis neemt, maar onderweg eten, dat mag gewoon. Dus, maar het wordt door de fariseeën in ieder geval, en dus niet zozeer door de Bijbelse wet, maar wel door de Joodse wet in ieder geval, als werken beschouwd. Toch? Ja, zuster, die mensen mogen niet eens op de Sabbat het knopje van het elektrisch licht overhalen. Want dat is werken, zo zit het gewoon. Dus dan roepen ze een heiden, die moet het dan voor ze doen. Daar komt het ongeveer op neer, hè? Zoiets. Nou, laat maar zitten. Hè? Het verhaal van die lift heb je verteld, hè? In het hotel in Jeruzalem. Op de Sabbat kon het ding niet naar de zevende verdieping. Het ging maar tot de zesde dan. De zevende, dat kon hij niet. Op Sabbat niet. En er was nog meer mee aan de hand, maar dat had ik zo gauw niet door. Je hoefde ook, op Sabbat, als je die lift instapte, ook geen knop in te drukken. Het ding ging automatisch naar de volgende verdieping. Je hoefde niks te doen, het ging automatisch naar de volgende verdieping. Dan ging de deur open, maar je wilde er niet uit, dus ging hij weer dicht. Gaat hij weer verder naar de tweede verdieping. En als je op de zevende moest wezen, was je dus ongelukkig. Want na lange tijd was je dan eindelijk op de zesde. En de rest moest je dan de trap lopen, want... Ik heb het niet begrepen. Ik geloof dat die lift dan niet naar de zevende verdieping mocht. Maar jij wel. Maar dan moest je wel werken. Want je moet dan wel de trap op met je koffers. Hè? Dus ik begrijp het ook niet. Het is bespottelijk eigenlijk.
Jullie zaten zeker?
Nee, wij zaten op de vijfde, broeder. Ja. Het was ook een eind lopen trouwens zonder lift. Maar hetzelfde gebeurde als je de lift wilde hebben. Je stond beneden op de lift te wachten. Net zo lang deed je er ook over voor hij beneden was. Dus dat kost nogal een zee van tijd. Hè. Maar goed, laat maar zitten. Waar het om gaat is dat zij geacht werden dingen te doen die in ieder geval in de Joodse wet verboden waren. Want aren plukken en opeten en misschien, hoe heet dat, dorsen en wannen tussen de handen. Heet dat de dorsen en wannen? Moet ik het wrijven? Dat is werken. Hè. Dus de fariseeën zagen dat. En die zeiden, zie uw discipelen doen wat niet geoorloofd is te doen op de Sabbat. En toen zei de Heer, zie jullie dan maar eens in je eigen Bijbel. Hebt gij niet gelezen wat David gedaan heeft, notabene David, King David, David de koning, in hoge ere gehouden onder het Joodse volk tot vandaag. Wat David gedaan heeft toen hem hongerde, en niet alleen hij, maar ook degene die met hem waren... Hoe hij gegaan is in de tempel, in het huis Gods, en de toonbroden gegeten heeft, die je helemaal niet mocht eten, want die toonbroden mochten wel gegeten worden, maar alleen door de priesters. En David was toch geen priester, en dat volk wat met hem was, dat deugde eigenlijk helemaal nergens voor, dat was in ieder geval niet, waren in ieder geval geen priesters. Ken je nu de geschiedenis van David? Dus David is dan op de vlucht. Voor Saul, die hem zou doden. Dus die kwestie met David en Jonathan enzovoort. En Jonathan zegt tegen David, nou, dit gaat helemaal niet goed. Dit, wegwezen, schoot die pijl heel ver weg. En dat verhaal is dat, en David vlucht dan weg enzovoort. Maar die had geen lunchpakket meegekregen. Dus die hem hongerde, heet het dan. En wat hij deed, is dat hij zich meldt bij de priester. David, die koning zou zijn... De koning dus min of meer. Hij was trouwens al tot koning gezalfd van Gods wegen. Hè? David, de koning, die meldt zich bij de priester en vraagt of er niks te eten is. En de priester, die nam het kennelijk niet zo nauw met de wet dan, blijkbaar. En de priester zei, ja, ik heb hier wel brood. Maar ja, dat komt van die tafel der toonbroden. Ik geloof dat het ook Sabbat was, dat weet ik niet uit het hoofd. Maar ik dacht het wel. Want die broden worden per Sabbat worden ze verwisseld. Hè? Dan worden de verse broden neergezet. Hè? Daarom blijven ze 7 dagen liggen. Dus kun je nagaan hoe oud de brood was wat David at. Maar dat even terzijde. Ja. Hoezo verse kadetjes? Nou goed. Maar in ieder geval, er was geen ander brood dan van dat zojuist van de tafel der toonbroden afgekomen was in de tempel. En dat kreeg David en de zijnen mee om te eten. En het mocht alleen gegeten worden door de priesters, maar het werd gegeten door gewoon volk, onder aanvoering van de koning, dan wel de toekomstige koning. Het is een prachtverhaal, want het wordt hier natuurlijk aangehaald in verband met de wet. Dit kan eigenlijk niet, maar David werd er niet om veroordeeld. En de priester ook niet, die brood gegeven had. Dus er waren dingen die kennelijk, ook van Gods kant bezien, hoger waren dan de inzettingen met betrekking tot de tempeldienst. En dus staat er... Meer dan, diegene die hier is meer dan de tempel, in vers 6. De aardige, kijk, ik zoek het bewust niet op, hè, want dan verdwaal ik zo'n end. Hè. Maar de aardigheid van die geschiedenis is natuurlijk dat David in deze positie op de vlucht voor Saul met de zijnen naar een plaats ergens in de woestijn, daar kwam het op neer, dat een beeld is van Christus en de gemeente in onze tegenwoordige bedeling. Waarbij Christus weliswaar door ons gekend wordt en erkend wordt als de door God aangestelde koning, De zoon van David, de zoon des mensen, enzovoorts. Maar waarbij hij als koning niet door het volk als zodanig erkend wordt, nog. Maar wel door een, hoe heet dat, een minderheidsgroep. Etnisch was het niet, geloof ik. Maar in ieder geval door een minderheid, hè. Had mensen bij zich die hem wel erkenden al als de koning, maar het was rijkelijk vroeg. Het zal duidelijk zijn, dat heb ik op de zonderschool al geleerd, dat deze mensen die voor David toen al kozen, er vanuit gingen dat hij koning zou worden. En dan meteen, aangezien zij de eersten waren, ook een belangrijke functie zouden krijgen in zijn kabinet. In zijn regering. Nee, niet achter glas, zuster. Dat is een ander kabinet. Maar goed. Eerst een volk. Nee, ik bedoel gewoon te zeggen, een volk van eerstelingen wat zou delen in zijn heerlijkheid zodra zijn koninkrijk zou geopenbaard worden. En als ik het zo zeg, is het volstrekt van toepassing op de gemeente, een volk van eerstelingen wat zal delen in de heerlijkheid van Christus als hij als koning zal openbaar worden. Daar komt het op neer, dat wil zeggen, de geschiedenis die de Heer Jezus aanhaalt, is profetisch en typologisch een beeld van onze bedeling. En daar gaat het maar om, gemeentelijke bedeling dus. Er komt nog meer bij, want David vluchtte niet zozeer voor het volk in het algemeen, maar in het bijzonder voor Saul, die nog aan de macht was, die overigens oorspronkelijk net zo goed door God als koning was aangesteld. Maar aan de andere kant net zo goed door het volk gekozen was. De aardigheid is dat Saul nou eenmaal een beeld is van de heerschappij van de wet, en dus van het oude verbond. Kijk, nou, zo gauw niet uitleggen. Moet je maar even aannemen. Zo was het namelijk. Saul is een beeld van de heerschappij van de wet. Het oude verbond. Door God weliswaar ingesteld, maar door God ook inderdaad beëindigd. En God brengt een andere koning in de plaats van Saul. En God brengt een ander verbond in de plaats van het oude verbond. En een ander koninkrijk dus feitelijk ook. Zelfs een andere schepping, een nieuwe schepping in de plaats van de oude. Maar waar het om gaat is dat David en de zijnen vervolgd werden door de wet. Daar komt het op neer. En dat is precies ook de achtergrond van dezezelfde geschiedenis. Dit kleine geschiedenisje, maar ook van heel de geschiedenis van Matthäus tot en met Handelingen. Toch? Waarin de Heer en de zijnen, degene die in hem geloven, of degene die zich aan hem onderwerpen, vervolgd werden door degene die onder de wet leven. Want het een sluit het ander uit. Je kiest of voor Saul of voor David, maar niemand kan twee heren dienen. Maar hebben we dat al besproken? Niemand kan twee heren dienen? Ik geloof nog niet. Althans niet in Matthäus. Men kan niet God dienen en de mammon. Wel? Oh goed. Ik ben blij dat we daar niet op terug te komen, want dat is ook zo'n lastig verhaal. He? Maar dat is wel waar het over gaat natuurlijk, heren. Zodat de Heer een geschiedenis aanhaalt die binnen afzienbare tijd zijn vervulling zou krijgen. Typologisch wel te verstaan. Want inderdaad, wat David toen deed, was inderdaad voedsel tot zich nemen, wat eigenlijk alleen bestemd was voor de priesters. En je zou dus kunnen zeggen, daar waar de Heer zelf dat goedkeurde, betekende dus dat op dat moment David beschouwd werd als priester. Voor de gelegenheid althans werd hij erkend als priester. En dat is precies waar het om gaat, maar dat is de positie van Christus in onze dagen ook. Aan de ene kant de verworpen koning, maar aan de andere kant wel degelijk de priester. En niet alleen hij, maar heel zijn volk, dat wil zeggen David en degene die met hem waren. Ze hongerden, ze hadden leven nodig en ze kregen het. Maar het was van priesterlijke oorsprong. Nee, er staat in de geschiedenis nog het een en ander bij. Want de priester vraagt aan hem, waar is eigenlijk je personeel? En dan zegt hij, want dat is een hele leuke, dan zegt David, die heb ik de plaats van zulk een te kennen gegeven. Heb je die? Met andere woorden, die zijn op de plaats, de erfenis, het grondgebied, maar in ieder geval de erfenis van zulk een, Ploni-Almoni. Het aardige is dat Ploni-Almoni zulk een altijd de uitbeelding is van de verborgen Christus, zeg ik, maar daarna zeggen we meteen van de Heilige Geest in onze dagen. Verborgen plek, namelijk de Christus met zijn verborgen identiteit, met zijn werk in het verborgen. En waar die plaats dan precies is, weten we ook niet. Al hebben wij vermoeden dat het was in de opperzaal. Dat heb ik u verteld, hè? Of niet, heb ik u verteld, hè? Want de opperzaal is ook een plaats van zulk een. In Matthäus Evangelie, geloof ik zelfs. Ik weet niet of Matthäus was waar het staat. Maar de discipelen zouden zulk een tegenkomen met een kruik water bij zich enzovoort. Die moesten ze volgen en dan kwamen ze in de opperzaal, zodat in die geschiedenis de plaats van zulk een de opperzaal is. Nou goed. Waar de discipelen bijeen waren en waar de Heer hem brood aanreikte en al die dingen weer. Dus toch voedsel. Maar goed, ik zal er niet verder op ingaan. Waar het om gaat is dat David en de zijnen op de vlucht waren. Ze kwamen uiteindelijk terecht in die spelonk van Adullam. Dat is waar het naartoe gaat. Er zit nog een verhaal in met, dat hij voor gek werd versleten. Hij kon zich in ieder geval zo aanstellen. Dan gaat het maar om krabben aan de deur van de poorten van... Wat was het, gat? Was het gat? Of niet? Of, welke plaats was het? Nee. Dat was die poort bij Simson. Ze komen bij een geloof een Filistijnse stad, als ik me goed herinner. Of was het Gaza? Weet je veel. Nee, dat was eerder. Dat was waar die en op de vlucht was. Nou goed, het doet er nou niet toe, hè, die details. Het gaat om het beginsel dat die geschiedenis spreekt van hoe David moet vluchten en dus zijn openbare koninkrijk in het land niet ontving, maar niettemin een soort verborgen koninkrijk had buiten de legerplaats, uiteindelijk in de spelonk van Adullam. Maar bij die gelegenheid en op die vlucht wordt hij dus als het ware als priester erkend en krijgt hij te eten uit de tempel. Dat is met ons ook zo. Wij eten ook van het altaar. Nou ja, dat staat in Hebreeën 13. Maar goed, we hebben een altaar waarvan niet vermogen te eten degene die het oude verbond, namelijk de tabernakel, dienen enzovoorts. We ontvangen leven van de dienst onder het nieuwe verbond. Dat is de gedachte. En nauwkeuriger kan ik het nu bij deze gelegenheid niet zeggen. Maar het gaat er maar om dat de Heer niet alleen deze geschiedenis aanhaalt om een ingewikkeld juridisch probleem op te werpen, of om de discussie over zijn probleem te verdoezelen. Hij haalt de geschiedenis aan die wel degelijk van toepassing is op de dagen waarin wij leven. Bovendien, het blijft natuurlijk zo dat de Heer Jezus en zijn discipelen hier eten van wat er zomaar langs de weg groeit. Ja, het was een gezaaid natuurlijk. Wat zou wel van iemand geweest zijn? Daar gaat het niet om, maar ze eten van wat er zomaar langs de weg groeit. En dat is in overeenstemming met wat wij eerder in de bergreden, bijvoorbeeld in Matthäus 6 ongeveer gelezen hebben. Namelijk, aanziet de vogelen des hemels, 6 vers 26, aanziet de vogelen des hemels, dat zij niet zaaien, nog maaien, dat hadden de Heer en zijn discipelen ook niet gedaan, nog verzamelen in de scheuren. Maar u weet wat die vogelen des hemels doen. Ze eten gewoon van wat er voorhanden is en er is altijd wel wat voorhanden. En dat is eigenlijk de beschrijving van het leven van de gelovigen. Het gaat er niet om te zorgen voor morgen. Morgen bedoel ik dan heel rekbaar natuurlijk. Hè? Ik bedoel toch echt wel iets langere termijn dan gewoon letterlijk morgen. Maar men zorgt niet voor de toekomst of iets dergelijks. Men leeft gewoon van wat de dag biedt. Zo gaat dat. En de Heer zorgt, want de gedachte in Matthäus 6 en 7 is natuurlijk dat de Heer zou zorgen. Niet wij, maar de Heer. Dat heeft alles te maken met onderwerping aan de Heer. En dus eten ze hier ook in Matthäus 12 van wat er maar voorhanden is, enzovoorts. En dan wordt er een probleem opgeworpen omdat het Sabbat is. Maar natuurlijk is het Sabbat, want Sabbat is een beeld van het nieuwe verbond. En onder dat nieuwe verbond, of in het koninkrijk, geopenbaard of verborgen heeft er niks mee te maken, maar onder het nieuwe verbond of in het koninkrijk zou men niet zaaien, zou men niet maaien. Net als de vogels. Men leeft gewoon van wat de Heer geeft, dat is de gedachte. Begrijp je me goed, ik zeg niet dat u niet voor uw dagelijks onderhoud zou moeten zorgen. Ik heb het over dingen die wat verder grijpen en eigenlijk ook veel serieuzer zijn. Nou goed. Dat is één ding. En het andere is die van vers 5. Of hebt gij niet gelezen in de wet dat de priesters de Sabbat ontheiligen in de tempel op de Sabbatdagen en nochtans onschuldig zijn? Waarmee dus ook erop gewezen wordt dat de dingen zijn die meer zijn dan de Sabbat, meer zijn dan de wet, meer zijn dan de tempel, enzovoorts. Maar ook hier geldt dat de Sabbat, de uitdrukking is altijd, het hele Oude Testament door tot vandaag. Het is een uitdrukking van het nieuwe verbond in het algemeen. En daarna eventueel van het geopenbaarde koninkrijk, de zevende bedeling, zal ik dan maar zeggen, straks in de toekomst. Dat is een heel specifieke, maar in het algemeen de zeven als aanduiding van de rust. En dus ook als rustdag is een aanduiding van de rust van het nieuwe verbond. En dat is natuurlijk ook een verbinding tussen dit schriftgedeelte en de laatste verse van hoofdstuk 6. Ik zal u rust geven. En dus gaat men de Sabbat in als men tot de Heer komt. En dus wij leven alle dagen in de Sabbat. Zo zit het nou eenmaal in. Dat is niet maar een dag van de week, maar dat is alle dagen van de week. En anderen zeggen, nee, wij leven op de eerste dag der week en dat ook alle dagen van de week. En dat maakt namelijk niks meer uit. Dat is namelijk zo. Onder het nieuwe verbond, daar gaat het maar om. En als nieuwe schepselen. En dus zegt de Heer, ik zeg u dat één meerder dan de tempel hier is. Zoals de priesters meer zijn dan de Sabbat, is de Heer meerder dan de tempel. En vervolgens in vers 7 wordt vastgesteld wat er dan meer is dan de wet of de offeranden of de dienst van de wet in het algemeen. Dat is namelijk barmhartigheid. Zodat meteen gezegd wordt dat door deze één die meerder is dan de tempel en door deze één die meer is dan de Sabbat, van vers 8, door hem zal inderdaad barmhartigheid geschieden. En dat hangt natuurlijk ook samen met de laatste woorden van hoofdstuk 11. Het zachte juk en de lichte last. Want het harde juk en de zware last is die van de wet. En het zachte juk en de lichte last is uiteraard die van leven uit geloof onder het nieuwe verband. En dat had men toch heus uit het Oude Testament kunnen weten. Misschien niet specifiek uit wat wij dan de Torah, de wet noemen, de vijf boeken van Mozes. Ik zeg misschien niet, maar dan toch in ieder geval wel uit de overige boeken van het Oude Testament. In ieder geval uit de profetieën. Maar verder heeft het natuurlijk geen zin om daarover te discussiëren. Trouwens, de discussie wordt ook hier voortgezet in Matthäus 12 vanaf vers 9. Want vandaar voortgaande, hetgeen al betekent dat we wat nu volgt zouden lezen in samenhang met het voorgaande. Vandaar voortgaande kwam hij in hun synagoge. Hun synagoge, hij was meer dan de synagoge, denk ik dan, hè. Maar hij kwam in hun synagoge, zoals in het Johannesevangelie dan staat. En het feest, er was een feest der Joden, of het Pascha, het feest der Joden, was nabij. Het wordt aan hun toegeschreven, hun eigen dingen, in plaats van dat het goddelijke dingen zouden zijn, hè. Maar vandaar voortgaande kwam hij in hun leerhuis, hun synagoge, hun vergadering. En ziet, er was een mens die een dorre hand had. Dor betekent in het Nederlands, er zat geen water in. Maar overdrachtelijk betekent het natuurlijk, er zat geen leven in. En een dorre hand is gewoon een lamme hand. Hè. Verdorden, daarover spreekt Johannes 5. Kreupelen, blinden kreupelen en verdorden. Als de benen verlamd zijn, heet het kreupel in de Bijbel. Als de armen of handen verlamd zijn, heet het verdord. Het leven is eruit, hè. Dus er kwam een die een dorre en dus een verlamde hand had. Ik doe het verkeerd, ik moet zo doen. Want hier staat niet bij welke hand het was. Maar je kunt het raden. Dat mag gerust, want het antwoord staat ook in de Bijbel, alleen niet in Matthäus. Dus je kunt het even checken. Het was de rechterhand. Rechterhand, uiteraard. Deze staat in Lucas 6, geloof ik. Hè? Dat was de rechterhand. En ziet, er was een mens die een dorre hand had en zij vragen hem, zeggende, is het ook geoorloofd op de Sabbatdagen te genezen? En het blijft natuurlijk, als je erover nadenkt, een wat domme vraag. Niet omdat het misschien niet mag of wel mocht, maar ik zou zeggen, als iemand genezen kan worden, dan zou ik me er niet veel van aantrekken op welke dag het gebeurt. En zelfs niet zou ik me er wat van aantrekken op welke wijze het gebeurt. Liefst de minst pijnlijke, dat denk ik altijd, hè? Toch? Bij voorkeur. Maar goed. En dus is het een tamelijk onzinnige vraag. De suggestie is natuurlijk dat deze mensen, die hem dit vroegen, geloofden dat hij deze man zou kunnen genezen, vanzelfsprekend. Daar ging het om. En dus wordt hij min of meer uitgedaagd om dat te doen, hè? Maar u ziet dat men zich niet druk maakt over die mens, die dan dat gebrek heeft, die ziekte heeft of wat het maar is. Want het gaat hun niet om de gezondheid van die man, zal ik maar zeggen. Het gaat hun maar om wettische en godsdienstige beginselen die niks betekenen als ze zich niet bezighouden met het welzijn van de mens als zodanig. En zo zit het nou eenmaal in. In de praktijk blijkt dat de meeste godsdienst ook verschrikkelijk hard is en inderdaad te hard om de mens te kunnen dienen. Zo is het nou eenmaal, hè. Het meest sterkste fanatisme vind je in ieder geval onder religieuze mensen, godsdienstige mensen, zal ik dan maar zeggen. Is men keihard, houdt men met niemand rekening. En niet alleen in andere godsdiensten, ook het christendom komt er wat van. Hè? Toch, men wees elkaar op het belang van de doop met de punt van het zwaard. Toch, dat heb ik niet zelf uitgevonden door die zin. He, maar ik vond er een, die moest ik eigenlijk onthouden. He? Nou goed. Nee, men wees elkaar, op de voordelen van de doop. De voordelen van de christelijke doop. Maar men deed het met het punt van het zwaard. Nou goed, laat maar zitten. Hard. Maar goed, is het ook geoorloofd op de Sabbatdagen te genezen? Staat er ook meteen bij op dat ze hem mochten beschuldigen. Ze wilden graag dat hij dat zou doen. Niet ter wille van de patiënt, zal ik maar zeggen, maar om wat tegen hem in te kunnen brengen, want men wil van hem af, hè? Zoals later ook aangehaald wordt. Maar hij zegt tot hen, wat mens zal er zijn onder u die een schaap heeft en zo datzelfde op een Sabbat in een gracht valt, een Amsterdam schaap geweest zijn, u weet, die horen niet over het in een gracht te vallen, die horen niet in een gracht te vallen, maar schaap in Amsterdam, wat wordt er van verwacht? Nou jongens, slapen jullie nou, hè? Die moet over de dam. En niet in de gracht. Nou, laat maar zitten. Als je niet oplet, heb je er niks aan, zeg ik dan, hè? Oh. Nou, wat mens zal er zijn onder u die een schaap heeft en zo dat zelf op een sabbatdag in een gracht valt? In een kanaal, hè? Maar goed, in de sloot of wat er maar is. Hetzelfde niet zal aangrijpen en uitheffen, en u ziet in uw Bijbel misschien ook de verwijzing naar Exodus 23 en Deuteronomium 22, et cetera, et cetera. Want de wet zegt inderdaad dat waar dit gebeurt, op de Sabbat, zal men dat schaap inderdaad uit de gracht halen. Het lijkt wel op werken, maar het leven van het schaap is kennelijk belangrijker dan de Sabbat. Schaap is al belangrijker dan de Sabbat. Toch? Ja, voor ons schaap is dat heel belangrijk natuurlijk. Maar goed. Wat wordt inderdaad voorgeschreven? Zodat de Heer de vraag nu terugbrengt naar een andere vraag. Hoeveel gaat nu een mens een schaap te boven? Als een mens minder is dan een schaap, dan is het niet zeker of je hem op de Sabbat mag genezen. Toch? Maar als een mens meer is dan een schaap, dan mag je hem op de Sabbat genezen, want je mag een schaap ook genezen, zal ik maar zeggen, het leven geven, of hoe dat maar heten mag. Heel eenvoudige zaak, gewoon een juridische kwestie. Gewoon kwestie van wetten. Dus zo kwam hij daar onderuit, op wettige wijze, denk ik trouwens ook. En hij zegt, zo is het dan op de Sabbatdagen geoorloofd wel te doen. Maar het punt blijft natuurlijk dat de Sabbat een beeld is van het Nieuwe Verbond. En juist onder het Nieuwe Verbond en door de middelaar van het Nieuwe Verbond zou inderdaad wel gedaan worden. Zou men genade, barmhartigheid verkrijgen. Zou de blinden de ogen geopend worden, letterlijk en overdrachtelijk enzovoort. Zou de kreupelen opgericht worden en dus zou de verdorden genezen worden. En dus zei hij tot die mens, strek uw hand uit. En inderdaad, zijn rechterhand staat in Lucas, hè. Hij strekte zijn hand uit en zij werd hersteld, gezond, gelijk de anderen.